Goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst waarin dominee Kazen voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft enkele mededelingen voor u wat betreft de diensten. Morgenochtend, tweede paasdag, hoopt om 10:00 dominee Forkels voor ons voor te gaan. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Volgende week zondag hoopt om 10:00 dominee Kroneman en om 5:00 kandidaat Diepeveen voor ons voor te gaan. Op dinsdagmiddag 2 april is er seniormiddag. Deze middag begint om 2:00. Iedereen hartelijk welkom. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de stichting de Ondergrondse Kerk. De tweede collecte kerkvoogdij is voor de instandhouding van de eerste eredienst. En de derde collecte ook voor de kerkvoogdij instandhouding predikantsplaats. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 135 vers 12, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Verheffen wij onze harten tot de Heere. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We luisteren vanmiddag samen naar het begin van Johannes 20, waar wij onder andere Maria Magdalena ontmoeten als zij in de vroege morgen van de paasmorgen in het donker onderweg is gegaan naar het graf. Het is niet alleen buiten nog donker, maar ook van binnen in haar gedachten en in haar hart is het bij Maria Magdalena donker. En vandaar dat wij gaan zingen uit Psalm 112. het eerste en het tweede vers. Welzalig hij en zij die God blijft vrezen, hem of haar rijst het licht in duisternissen. Het eerste en tweede vers van Psalm 112. Nadat wij ons geloof hebben beleden, zingen wij het Psalm 9, het 11e vers. Zing, zing voor de Heere die eeuwig leeft. Psalm 9, vers 11. Maar doen wij nu eerst in gehoorzaamheid aan het woord van God en in gemeenschap met de kerk van de reformatie, belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Vanmiddag met zondag 17... vraag en antwoord 45 uit de Heidelbergse catechismus. Waarin ieder van u en jullie met mij in het hart beleidt op de vraag: wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat met als doel dat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, deelachtig kon maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Amen. Laten wij samen de Heere gaan bidden om de opening van zijn woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere, God drie-enig, wij slaan onze ogen op tot u met dankzegging. Dank dat u ons op deze zondag opnieuw samenbrengt. Dat u de gelegenheid geeft om hier in de kerk te zijn, om deze dienst vanuit huis of waar dan ook mee te maken, of op een ander moment op die manier deze dienst mee te beleven. U daarvoor dank, Heere. Het laat uw trouw zien. U die de levende bent, u die eeuwig leeft en u die zich bekend maakt en u die zich wilt laten ontmoeten. En om die gezegende ontmoeting met u de levende bidden wij voor deze dienst. Laat uw woord tot leven komen, dat het geen dode letter is wat wij lezen, wat we zingen. Wat ons vanuit dat woord van u verkondigd wordt. Maar dat dat woord levend en krachtig tot ons komt. Ja, in ons komt. En zo uw werk doet. De ontmoeting met u tot stand brengt. De verbinding met u legt. En waar die band aan u korter of langer geleden tot stand kwam, dat die vanmiddag ook weer aangehaald en vernieuwd en versterkt en verlevendigd wordt. En laat zo niemand van ons hier te vergeefs in deze dienst zijn, Heere. Heilige Geest, wees bij ons, wees in ons midden. Om met dat woord van u te werken. En om alles wat dat woord van u in de weg staat, wat de loop van uw woord stuit, om dat weg te nemen, op te ruimen. Het kan zoveel zijn waardoor dat woord van u langs ons heen gaat. Maar laat al die verhinderingen er niet zijn. En waar ze er zijn, neemt u ze weg, Heilige Geest. Zegent u iedereen die zich in en ook rondom deze eredienst zich ook voor het goede verloop in mag zetten. Zegen elk wat nodig is om de taken te doen die te doen zijn. Laat het in alle opzichten een ongestoorde dienst zijn, ook wat de uitzending ervan betreft. En Heere, laat dat woord van u niet alleen rijk en vrij tot ons komen, maar geef dat wij er ook weer een doorgeefluik van zullen zijn. Dat we dat woord ook weer meenemen en verder mogen brengen. Dat het zo als een olievlek zich zal uitbreiden. Op al die plaatsen waar we wonen, waar we werken, Waar we naar school gaan, waar we onze sport of hobby beoefenen. Of waar we dan ook maar komen. Dat we daar levende getuigen zijn van U, de levende God. Heren, dat bidden wij ook voor de stad. Bidden we voor Schiedam. Dat dat woord van U, de levende. Dat dat woord ook in deze stad veel kracht doet. Dat velen, ook U, de levende, zullen ontmoeten, zullen zoeken, zullen vinden. Wil daar ook deze gemeente voor gebruiken, heren. Dat zij licht en zout is naar uw roeping. En dat deze gemeente als een stad op een berg is die niet verborgen blijft. Dat er aantrekkingskracht ook van deze gemeente uitgaat. Die anderen nieuwsgierig maakt naar wat toch hun geheim is. Dat zoekend maakt. Dat hen doet vinden. Zegen dan ook allen die zich ook in en vanuit de gemeente daarvoor in mogen zetten. Ook in het evangelisatiewerk. De broeders van de kerkenraad ook samen met broeder Kroneman. En wie er ook allemaal maar bij betrokken is hier. Verlicht met uw geest. Vervul met uw kracht. En zo mogen wij toch hoop hebben. Als het Pasen is geworden. Dat u de dood hebt overwonnen. Dat u leeft. Dan mogen wij toch hoop hebben, heren, voor een stervende wereld. Het laatste woord is niet aan de dood. Maar aan u die leeft. En die regeert tot in eeuwigheid. Heren, zo zijn onze ogen op u. Zo is onze verwachting van u. Hoor en verhoort u ons. In Jezus' naam. Amen. Wij openen het woord van de Heere vanmiddag in het evangelie naar Johannes. En lezen uit hoofdstuk 20, de versen 1 tot en met 10. Johannes 20, de eerste 10 versen. Waar wij het woord van onze God lezen. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen: zij hebben de Heere uit het graf weggenomen en wij weten niet waar zij hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en zij kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Zalig zijn degenen die het woord van God horen en het bewaren. Amen. Laten wij ter inleiding op de verkondiging met elkaar gaan zingen uit Psalm 16. Het vierde en het vijfde vers. Psalm 16, vers 4 en 5. De tekst voor de verkondiging zijn de versen uit Johannes 20 die wij zojuist met elkaar hebben gelezen. Johannes 20 vers 1 tot en met 10. Waarvan wij nu nog samen vers 5 tot en met 8 een keer lezen. En toen hij, dat is Petrus, voorover boog, dat is Johannes bedoel ik, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en geloofde. Tot zover. Gemeente van de Heren, jij en u zullen het, net als ik, vast wel eens hebben dat je iets voor het eerst ziet, of leest, of hoort. En dat dat allemaal nieuw is, dat het je helemaal overweldigt. Het gaat je pet te boven, zeggen we dan wel eens. Het is te veel nieuws tegelijk. Je kunt het niet plaatsen, je hebt er niet gelijk grip op. Geef een kind dat in groep 3 of 4 van de basisschool zit, dat net heeft leren lezen een of andere literaire roman, of een theologisch standaardwerk, de institutie van Calvijn of zo. En dat kind, dat zal er geen touw aan vast kunnen knopen. Het ziet, het kent, het leest de letters en heel wat woorden wel. Maar de betekenis ervan, dat ontgaat het kind volledig. Het is te hoog gegrepen, te veel nieuws ineens. Wat heb je dan in zo'n geval nodig? Uitleg. Onderwijs. En dat niet één keer, niet eenmalig, maar dat steeds weer herhaald, keer op keer. Als je wilt dat een kind begrijpt wat het in dat moeilijke boek leest, wat het te betekenen heeft, dan moet je het stukje bij beetje in Jip en Janneke taal aan hem of haar uitleggen. Naast dat wat bekend is, steeds weer een nieuw stukje informatie toevoegen. Steeds een beetje meer uitleg. Ik stel mij zo voor dat zowel Maria Magdalena als ook Johannes en Petrus zich als zo'n kind hebben gevoeld op de paasmorgen in Jeruzalem bij het open graf van Jezus. Zo overweldigend was het wat ze daar zagen. Het heeft hen geduizeld bij het zien van de stille getuigen. De voor het ingang van het graf weggerolde steen. De doeken op de plaats waar Jezus, het lichaam van Jezus gelegd was. En de zweetdoek die over zijn gezicht gelegen had, opgerold op een andere plaats in het graf. Om dit alles te begrijpen, om het ten volle te begrijpen, hadden zij onderwijs nodig. En de ontmoeting met de levende. En de schrift hadden ze nodig. Het schrift geworden woord van God, de Bijbel. Onderwijs en de ontmoeting met de Heer Jezus. En de schrift, de Bijbel, die wij net zo goed nodig hebben. Onderwijs dat we vanmiddag uit het woord van God ontvangen, biddend dat ook het middel zal zijn voor een ontmoeting met de levende. Het thema van de verkondiging is onderwijs over Jezus' opstanding. Onderwijs dat zich in de versen 1 tot en met 10 van Johannes 20 toespitst op 3 eerstelingen. Namelijk de eerste dag van de week, het begin van vers 1. De eerste gang naar het graf van Maria Magdalena, het vervolg van vers 1 en vers 2. En de eerste blikken van Petrus en Johannes in het graf. Onderwijs over Jezus, opstanding. De eerste dag van de week. De eerste gang naar het graf van Maria Magdalena. En de eerste blikken in het graf van Petrus en Johannes. Eerst over die eerste dag van de week. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. Dit is denk ik voor de meesten van ons een overbekend zinnetje uit het Paasevangelie. Dat het op de eerste dag van de week was. Die tijdsaanduiding, de eerste dag van de week, die wordt dan ook door alle vier de evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, vermeld in hun beschrijving van de opstanding van de Heer Jezus. Blijkbaar is dit, de eerste dag van de week, dus niet zomaar een terloopse tijdsaanduiding, maar blijkbaar is die eerste dag van de week een belangrijk gegeven. Zelfs zo belangrijk, jongens en meisjes, jongeren, dat wij vandaag, zoals elke week op zondag in de kerk zijn, en niet gisteren op zaterdag. Dat is eeuwenlang wel zo geweest op zaterdag, de rustdag, sinds de schepping al. Toen heeft de Heere na 6 scheppingsdagen, waarop hij van het licht tot en met de mens geschapen heeft. Toen heeft de Heere na 6 scheppingsdagen op de 7e dag, op de zaterdag, gerust. Om te genieten van zijn goede werken. En vanaf dat moment is elke 7e dag, de laatste dag van de week, de rustdag geweest. En in het Jodendom is dat nog steeds zo. Maar vanaf dat Jezus opgestaan is uit de dood op de eerste dag van de week, is dit veranderd voor hen die hem als de Messias belijden. Dan ga ik vanmiddag even voorbij aan Messias belijdende Joden in Israël, die de rustdag nog steeds op de zaterdag houden in veel gevallen. Omdat de hele samenleving van Israël daarop ingericht is, de rustdag op zaterdag is en zij die dag dan ook daarvoor gebruiken. Maar voor hen die de Messias belijden uit de heidenen, is het veranderd vanaf die paasmorgen, vanaf die eerste dag van de week. De rustdag is naar de eerste dag van de week verschoven. De 7e dag is niet langer de wekelijkse rustdag, maar de eerste dag. Om te rusten van onze zondige werken. En om te rusten in de goede zin van het woord, te genieten van het volbrachte werk van de opgestane Heer Jezus Christus. Al zo'n 2000 jaar lang ligt er over elke eerste dag van de week de glans van Pasen, van de opstanding van Christus. Niet alleen jaarlijks op de eerste en de tweede paasdag, maar elke eerste dag van de week opnieuw. De zondag of de dag van de Heere is een wekelijkse paasdag, een wekelijkse feestdag. Is het dat ook voor u? En voor jou? Geen dag van verveling, van niks mogen, van alles moeten, maar een dag van rusten in en van rusten op wat Jezus heeft gedaan voor u. In jouw plaats. Daaruit weer nieuwe moed en kracht ontvangen om het strijdperk van het leven door de week in en aan te kunnen. En om na de rustdag de wereld daar weer mee in en door te gaan. Er zit meer onderwijs in de tijdsaanduiding dat Maria Magdalena zich in de vroege morgen van de eerste dag van de week naar het graf spoedt. Hoe bekend ons die eerste dag ook in de oren klinkt, het is best opmerkelijk dat Johannes en de andere evangelisten het zo hebben opgeschreven. Zo hebben op moeten schrijven. Je zou namelijk verwachten dat er iets zou staan als dat het op de morgen van de derde dag, sinds Jezus' kruisiging, sterven en begrafenis was, dat Maria Magdalena in alle vroegte naar de hof van Arimathea ging. Dat zou menselijk gezien veel logischer zijn als het er zo had gestaan. Alleen al omdat Jezus voor zijn laatste en diepste lijden en zijn sterven over die derde dag vanaf dat moment heeft gesproken. Als de dag van zijn verrijzenis, van zijn opstanding. Waarom schrijft de evangelist dan toch over de eerste dag van de week? Er zijn twee redenen voor, tenminste. En de eerste reden daarvoor, die komt op uit de feesten die het oud-testamentische Israël jaarlijks vierde. De feesten die zijn bijgewoond en zijn gevierd door Christus. De feesten aan de hand waarvan Johannes het evangelie beschrijft. Van het eerste Pascha in Johannes 2... tot en met het laatste Pascha, waar de slothoofdstukken van het Johannesevangelie vol van zijn. En het Loofhuttenfeest bijvoorbeeld in Johannes 7 en nog meer. Deze feesten, of eigenlijk feestweken, die kenden een opbouw naar een climax, naar een hoogtepunt. Dat zal dan wel de laatste dag van zo'n week zijn geweest, ben je geneigd te denken. Het is echter de achtste dag. De eerste dag van een nieuwe week. Bij het Loofhuttenfeest, waarover Johannes in hoofdstuk 7 uitvoerig schrijft, is dat heel duidelijk. En op de laatste, de grote dag, de achtste dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En in de daaropvolgende versen in Johannes 7 legt de evangelist uit dat Jezus hier over de Heilige Geest spreekt. Die komen zal als Christus verheerlijkt is, oftewel als hij uit de doden is opgestaan en is opgenomen in heerlijkheid. Op welke dag is Christus opgestaan? Op de achtste dag, de grote dag van het Pascha. De grote dag van de Paschaweek, de eerste dag van de nieuwe week. En wanneer is de Heilige Geest uitgestort? Op de 50ste dag vanaf Jezus' opstanding. Op de 8ste dag van de 7e week na Pasen. De eerste dag van de nieuwe week. De oude week van de wet, die ons niet anders dan veroordelen en vervloeken kan, die is voorbij. De nieuwe week van het evangelie dat verlost en vrij spreekt van die vloek is aangebroken. De eerste dag van de herscheppingsweek. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. In welke week leeft u? Nog in de oude van de wet, waaronder u verloren bent en eeuwig blijft? Leeft u in de nieuwe week van het evangelie? Omdat het Pasen is geweest. De nieuwe week waarin de door Christus vervulde wet uw leefregel is. Om uit wederliefde uw leven als een dankoffer aan God de Heere te offeren. En er is nog een tweede reden waarom Johannes begint met op de eerste dag van de week. Dat heeft met een tweede lijn in zijn evangelie te maken, die door de lijn van de feesten heen loopt. Johannes die beschrijft namelijk ook in vergelijking met de andere evangeliën slechts 7 wonderen van de Heer Jezus. Van het eerste wonder dat hij water in wijn veranderde op de bruiloft in Cana, tot het 7e wonder, de opwekking uit de dood van zijn vriend Lazarus. Wonderen die Jezus' boodschap bevestigen en bekrachtigen. Wonderen die hij deed, die als een extra uitnodiging zijn om hem op zijn woord te geloven. En het eerste wonder, water in wijn in Cana, dat bracht bij Jezus' discipelen geloof op gang. Johannes 2, vers 11. Maar op de massa die zich steeds bij Jezus verzamelde, hebben zijn wonderen geen blijvende indruk nagelaten. In Johannes 12 lezen we zelfs, nog na de opwekking van Lazarus uit de dood, maar hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in hem. En na 7 wonderen volgt nu op de 8e dag van het Pascha, op de eerste dag van de nieuwe week, het 8e, laatste en beslissende wonder. Het wonder van Jezus' opstanding uit de dood, dat heel zijn onderwijs en al zijn wonderen verklaart. Het wonder van de nieuwe dag. Opdat u, die dit al horende voor ogen geschilderd wordt, schrijft Johannes in het slotvers van dit opstandingshoofdstuk, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Het is inmiddels hoog tijd geworden dat we in ons tweede aandachtspunt Maria Magdalena op de eerste dag van de week gaan volgen. Op haar eerste gang naar het graf. Johannes die licht Maria Magdalena uit het groepje vrouwen dat op de vroege morgen van die eerste dag van de week naar het graf is gegaan. Als we de evangeliën naast elkaar leggen, weten we namelijk dat Maria Magdalena die morgen niet alleen op pad is gegaan. Maar dat zij met andere vrouwen samen is geweest. Johannes weet dat ook wel, zoals blijkt uit het wij weten niet waar zij hem neergelegd hebben in vers 2. Maar hij licht Maria Magdalena uit dat groepje uit. En wie was deze Maria Magdalena, jongens en meisjes? Wat weten we van haar? Het eerlijke antwoord is dat we dat niet zo goed weten. Er is door heel veel mensen wel in de loop van de tijd heel veel over haar gezegd. Wie ze zou zijn en wat ze allemaal gedaan zou hebben. Maar vanuit de Bijbel weten we niet meer dan waar ze vandaan kwam. Maria Magdalena, ze kwam uit Magdala of Migdal. Een dorp in Galilea aan de oevers van het bekende meer. En vanuit de Bijbel weten we dat Maria Magdalena bezet is geweest door 7 duivelen of demonen. Ze was vol van de duivel. Ze was een instrument in de handen van de duivel. En we weten dat ze door de Heer Jezus van die demonen is bevrijd. De Heer Jezus heeft die demonen uit haar weggestuurd. Die moesten haar verlaten. Haar loslaten. En uit dankbaarheid voor die enorme ommekeer in haar leven is Maria sinds die dag altijd in de buurt van Jezus geweest. Ze is hem samen met andere vrouwen vanuit Galilea gevolgd, waar Jezus ook heen ging. Ze is hem gevolgd tot het einde toe. Ze is tot het laatst op Golgotha gebleven. En ze is als laatst bij het graf gebleven op die vrijdagmiddag van de begrafenis. En nu, na de rustdag, is ze daar bij het graf weer als eerste. Toen het nog donker was, op die zondagmorgen, is zij op pad gegaan. En het is op dat moment niet alleen buiten nog donker, maar het is ook van binnen, in haar hart en in haar gedachten, donker bij Maria. Haar heiland is gedood. Is dood. En ze gaat op weg om hem haar laatste eer te bewijzen, om zijn lichaam verder te verzorgen. Om het te zalven, te balsemen, waar die vrijdagmiddag vanwege het aanbreken van de rustdag geen tijd meer voor was. En in de buurt van het graf gekomen, ziet ze tot haar grote schrik dat het graf open is. Dat de steen die de ingang van de grafspelonk afsloot, dat die is weggerold. En wat doet ze dan? Bij het zien van dat open graf, dan zet ze het op een loop en dan rent ze terug naar de stad. En ze gaat eerst bij Petrus langs en daarna bij Johannes en ze vertelt hen, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Hoe weet Maria dat eigenlijk? Ze heeft niet eens in het graf gekeken. Maar ze heeft bij het zien van het open graf gelijk rechtsomkeerd gemaakt. Ze heeft aan het zien van het geopende graf de conclusie verbonden dat Jezus' graf daar niet meer ligt. Het graf is open, dus Jezus' lichaam is weg. Gestolen. Op een voor haar onbekende plaats herbegraven door Jozef van Arimathea en Nicodemus wellicht of door anderen. In elk geval, het graf is open, het lichaam is weg. Onderzoek heeft ze niet gedaan. Verder en dieper gedacht dan wat voor haar ogen was, heeft ze niet. De mogelijkheid van een opstanding uit de dood, waar Jezus toch veelvuldig over gesproken heeft, ongetwijfeld ook in haar bijzijn, is net als bij de discipelen niet eens bij haar opgekomen. Wat zien we hier gebeuren? We zien hier een kind van God dat zich laat leiden door emoties, door haar gevoelens. Misschien hebt u ook zulke momenten als Maria Magdalena gekend. Mogelijk zelfs nu. Dat Jezus dood is. U voelt zijn aanwezigheid niet. U bemerkt zijn werkzaamheid niet. Zoals dat eerder in uw leven wel het geval was. Maar nu dood. En die gevoelens gaan met u op de loop. U vult het al helemaal in. Alles wat er geweest is, wat u van hem gehoord en gemerkt en geloofd hebt, is allemaal niet waar geweest. Allemaal inbeelding. In elk geval, het is er nu niet en het komt er niet meer ook. Het is dood. Het is voorbij. En zo staat u al redenerend vanuit uw gevoel uzelf in de weg en uzelf in het licht. Precies zoals Maria Magdalena dat op de paasmorgen deed. Wat dan te doen? Net als Maria. Al is het met de moed der wanhoop. Daar komen waar u Jezus voor het laatst gezien hebt. de Bijbel open. In de kerk en onder de huisgenoten van het geloof komen. Hij kan daar, net als bij Maria bij het graf, wel eens dichterbij zijn als de levende, dan u voor waar durft te houden. En wat anders te doen dan u zoals Maria door uw gevoel, uw gevoelens te laten leiden. Wat anders te doen dan dat? Onderzoek doen. Niet in het minst en ook niet als laatst in het woord. Het woord van de levende God en u daar door zijn woord laten leiden. Want gevoelens die komen en zij gaan, gevoelens zijn misleidend. Mijn fundament is het woord van God. Niets is er zo verblijdend. En met dat onderzoek ook bidden. Biddend onderzoeken. Dat wat we Maria Magdalena bevangen en geleid als ze is en wordt door haar gevoel ook niet horen doen. Bidden. Heere, help mij mijn gevoelens te beheersen en in bedwang te houden, zodat zij mij niet beheersen. Ik aanvaard mijn opdracht uit uw woord en van de Heilige Geest, niet van mijn gevoelens. Het woord van de Heere blijft immers tot in eeuwigheid. Het woord dat onder u als evangelie, als goed nieuws en als blijde boodschap verkondigd is en wordt. Houd daar aan vast en grijp daar moed uit. Kijken we nu in onze laatste gedachte mee met de eerste blikken van Petrus en Johannes in het graf. Als eerst Petrus en daarna Johannes, die andere discipel, de discipel die Jezus lief had, door Maria Magdalena is verteld over het graf dat open is en volgens haar dus leeg is. Dan begeven deze beide discipelen zich naar de hof van Arimathea, naar het graf van Jezus. En Johannes die versnelt onderweg en die is er wat eerder dan Petrus. En Johannes die bukt zich voorover om door de wat lagere ingang van die grafspelonk te kunnen kijken. En dan ziet Johannes dat het graf helemaal niet leeg is. Hij ziet de doeken liggen. De repen linnen met het mengsel van mirre en aloë. Precies zoals Jozef van Arimathea en Nicodemus vrijdags het lichaam van Jezus daarmee hebben ingewikkeld. Johannes, hij ziet deze doeken liggen. Ordelijk. Geen spoor van grafroof of iets dergelijks. En zijn eerste vluchtige blik van buiten naar binnen geeft hem het idee dat het graf dan wel open is, maar dat het lichaam van Jezus daar nog gewoon ligt. En dan komt ook Petrus bij het graf aan. En Petrus die blijft niet bij de ingang of in het portaal, de hal van de grafspelonk staan, maar hij gaat verder naar binnen. En hij ziet daar in het graf, net als Johannes van buiten gezien heeft, de doeken liggen. Maar voor dit zien van Petrus in vers 6 wordt in het Grieks een ander woord gebruikt dan voor het zien van Johannes in vers 5. Waar Johannes oppervlakkig, vluchtig naar binnen kijkt, daar kijkt Petrus in het graf aandachtig rond. En hij neemt in zich op wat hij daar ziet. Er wordt voor Petrus zien in vers 6 een woord gebruikt dat in de Statenvertaling meer dan eens met aanschouwen is vertaald. Petrus die aanschouwt aandachtig wat er in dat graf te zien is, in die spelonk. En zo aandachtig rondkijkend doet Petrus een belangrijke ontdekking. Hij ziet wat Johannes met zijn vluchtige blik niet gezien heeft. Petrus ziet namelijk dat de zweetdoek die over het hoofd van Jezus heeft gelegen, niet bij de doeken ligt. Maar afzonderlijk op een andere plaats opgerold. En het klinkt wat luguber als ik het zo zeg. Maar of er ligt daar in de doeken een lichaam zonder hoofd. Of het hele lichaam is weg. Maar dan is het vreemd dat de doeken nog net zo liggen als ze daar vrijdag met Jezus' lichaam erin zijn neergelegd. We weten niet wat Petrus bij de aanblik van dit alles heeft gedacht. Maar er zijn ongetwijfeld zaadjes van geloof in de opgestane Here geplant. Bewijs, en dat zijn de doeken plus de zweetdoek. Bewijs nodigt immers uit om te oordelen. En dan gaat ook Johannes die grafspelonk binnen, vers 8. Waar hij nu hetzelfde ziet als Petrus. Maar in vers 8 wordt er weer een ander woord in het Grieks gebruikt voor dat zien, dat tweede zien van Johannes. Dit zien van Johannes, dat is inzien. Johannes begint, nu hij beter kijkt, in te zien en te geloven wat er is gebeurd. Wat dan? Dat Jezus moet zijn opgestaan uit de dood. Met een verheerlijkt lichaam. Een lichaam waarmee hij later die dag door een gesloten deur blijkt te kunnen gaan. Een verheerlijkt lichaam waarmee hij op de paasmorgen door de gesloten doeken heen is opgestaan. En die doek die over zijn hoofd gelegen heeft, apart terzijde heeft gelegd. Die doeken verder onaangetast als bewijsmateriaal van zijn opstanding achterlatend. De Heilige Geest heeft dit bewijsmateriaal op zijn beurt op laten nemen in de Bijbel. En hij nodigt u en jou uit om er naar te kijken. Om er aandachtig naar te kijken. Met als doel dat u en jij inzicht ontvangt in het wonder van de opstanding. Met als doel dat u en jij overtuigd zijn en geloven. Wat zullen geloven? Dat Jezus is opgestaan. Dat ook. Maar het christelijk geloof is veel meer dan het geloven van dogma's, van dode letters. Het is geloven in de levende Here en Heiland, met Hem leven. Hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Hoe? Door middel van de schrift, waarin de levende zich bekend maakt en laat ontmoeten. De schrift die Petrus en Johannes nog niet kenden, staat er in vers 9. Om de zaadjes van het geloof in de opgestane Here die bij Petrus geplant zijn te laten ontkiemen. En om het geloof dat bij Johannes begint door te breken te laten groeien, hebben zij de schrift nodig. Na wat ze in Jezus graf gezien en wie ze daar niet gezien hebben, na dat alles moeten ze met andere, met nieuwe ogen de schrift, het woord van God gaan lezen. In dat licht van de schrift zullen zij het licht zien. En zal het wonder van Jezus' opstanding meer en meer voor hen uit de doeken van hun ongeloof en hun onwetendheid worden gedaan. het geheel van de schrift. En daarbinnen bijvoorbeeld Psalm 16. Een psalm waarvan op de Pinksterdag is gebleken dat Petrus die inmiddels heel goed heeft begrepen. Dat David in deze psalm heeft geprofeteerd over de opstanding van Christus. Dat zijn ziel niet is verlaten in het graf. En dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn, klinkt het uit zijn mond op de Pinksterdag. En nu jij en ik en u. Wij zien vanmiddag het bewijsmateriaal van Jezus' opstanding door de ogen van twee getuigen. Petrus en Johannes. En in de mond van twee of drie getuigen zal elk woord bestaan. En wij hebben het hele woord van God. Heeft dit u en heeft dit jou tot geloof gebracht? Het geloof dat Jezus werkelijk leeft. En u en jij met hem. Het geloof dat Jezus werkelijk leeft. Maar nog meer dan dat alleen. Ook het geloof dat ze op hem ziet. En dat in, door en met hem leeft. Het geloof dat in Christus al het oude door en door zondig, gebroken en gebrekkig voorbij is gegaan. En alles nieuw is geworden, volmaakt. Voor eeuwig. Wacht even, denkt u, of jij. Het is toch niet zo dat de weg van een christen met Christus per definitie over rozen gaat? Van goed tot beter naar best. Nee, menselijk en aards gezien niet. Veel tegenheden en veel rampen zijn het lot van de vrome. Verzoekingen, verdriet, beproevingen te over. En met Christus toch zo nieuw. Zo nieuw. Zo anders dan zonder hem. De Amerikaanse evangelist Moody vertelde eens over een tienermeisje dat ernstig ziek was geworden. Verlamd, zo goed als blind. Met haar gehoor was echter niks mis. En ze hoorde de dokter meelevend tegen haar ouders zeggen: arm kind, ze heeft haar beste tijd gehad. En daarop veerde ze op, als door een adder gebeten: nee dokter, mijn beste dagen moeten nog komen, als ik de koning in zijn schoonheid zal zien. Want wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en hel niet. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid. Wie in geloof op Jezus ziet, ontvangt zijn kracht, zijn opstandingskracht. Om verzoekingen te overwinnen en om beproevingen te doorstaan. Ja, die ontvangt zijn levenskracht om tot zijn eer te leven in deze stervende wereld. Petrus en Johannes, ze hebben genoeg gezien daar in en bij het graf. Nog zonder het begrip, nog zonder het volle begrip van de schrift op dat moment, begrijpen ze dat ze Jezus daar in het graf niet meer zullen vinden. Ze gaan naar huis. Naar verdere onthulling van en naar de ontmoeting met de levende verlangend. Ook wij gaan zo naar huis. De vraag is hoe u en hoe jij naar huis gaat. Na deze dienst, na deze paasdag. met of zonder het levende geloof in de levende Here. Zonder hem blijf je ver van huis, is de nacht donker en wacht en wenkt de buitenste duisternis. Met hem kom je thuis en wandel je met hem in het licht. Nu nog omgeven door veel duisternis, maar straks enkel nog licht. Eeuwig levenslicht. Amen. Wij zingen verder uit Psalm 16. Nu het zesde vers. Gij maakt eerlang spoedig mij het levenspad bekend, waarvan in druk, in duisternis het vooruitzicht mij verheugde. De liefelijkheden van het zalig hemelleven zal eeuwig uw rechterhand mij geven. En zo mag het gaan van die vluchtige blik naar het aandachtig aanschouwen, naar het inzien en nu ook naar het vooruitzien dat verheugt. Psalm 16, vers 6. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere God, Heere Jezus en Heilige Geest, wij danken U, Vader, dat U uw enig geboren Zoon gegeven heeft in en aan deze stervende wereld. Wij danken U, Heere Jezus Christus, dat U gekomen bent om de wil van Uw Vader te doen. En dat U die volbracht heeft. de wil van uw Vader, dat zondaren zalig zullen worden, dat u alles voor die zaligheid hebt volbracht, dat u hebt geleden, bent gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald ter hel. En dat u bent opgestaan. En alles en iedereen wat ons van u scheidt, u de levende God, hebt overwonnen en weggenomen. En wij danken u, Heilige Geest, dat die blijde boodschap, dat goede nieuws, tot op de dag van vandaag wordt verkondigd in de taal van ons hart. Dat het ons wordt aangeprezen en meer nog wordt aangeboden om niet helemaal gratis op kosten van Christus. Wij danken u, God drie-enig, voor deze eerste paasdag. Laat het Pasen blijven in kerk en wereld, waar ook onze samenleving zo paasloos is geworden. Maar keer het weer om. Breng uw kerk tot bloei. Ook in Nederland. Heere, geef ons een goede zondagavond. Laat het ook morgen een zegenrijke dag zijn. En laat zo de ontmoeting met de levende meegaan. Dat wij met u zullen leven. Waar wij ook gaan. Hoe het ook met ons gaat. Wat we ook te doen hebben. Heren, wij danken u. In de vergeving van onze zonden. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan tot slot met elkaar zingen uit Psalm 89. Toen ik deze psalm vanmorgen in Hoevelaken noemde, het kwam voor de dienst in de consistorie even ter sprake. Toen heb ik dat als volgt gedaan. We zouden afsluiten met het U zij de glorie in de versie van Psalm 89. Het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheden. En het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht, uw waarheid, wordt op aarde de glorie toegebracht. En dan zingen we ons dus ook een taak toe. De glorie aan hem op aarde toebrengen. Psalm 89, vers 1 en 3. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga dan gedragen door zijn zegen heen in vrede de wereld in. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.